Hemelvaart. Het is een woord dat we misschien heel makkelijk zeggen en waar we in onze huidige tijd ook een heleboel associaties mee hebben. Als ik alleen al denk aan mijn eigen jeugd, dan gingen we op Hemelvaartsdag heel vroeg uit de veren om te gaan dauwtrappen. Kent u dat? Christa wel. Want in Twente, waar mijn roots en ook die van Christa liggen, daar was dat een gewoonte. En als je het goed wilde doen, dan stond je al om een uur of drie of vier 's morgens op om een stuk te gaan wandelen of te gaan fietsen. En officieel was het dan de bedoeling dat je dat op blote voeten deed en door de dauw ging wandelen. Maar ik herinner me dat we met een groep, en het was wat later dan 3 of 4 uur, weet ik ook nog wel, al fietsend Twente gingen verkennen. Eten en drinken mee voor onderweg en heerlijk genieten van de dag. Toen onze eigen kinderen opgroeiden, werden Hans en ik bijna verplicht om mee te doen aan het jaarlijkse Hemelvaart familie hockeytoernooi. Absoluut gezellig. En gegarandeerd de volgende dag verschrikkelijke spierpijn, omdat we weer een spieren gingen gebruiken waarvan we niet eens wisten dat we ze hadden. Vanmorgen hebben we gelezen uit het tweede boek van Lucas, namelijk de handelingen van de apostelen over de hemelvaart van Jezus. En over de hemel zijn heel veel gedachten. Maar wat is nou de hemel en waar is de hemel? Hoe zal het daar zijn? En wat is er in de hemel te doen? En over het algemeen wordt gedacht over een plaats ergens ver weg, boven, waar je later naartoe gaat, of niet, als je sterft. En vaak wordt gewezen, ook vanuit de Bijbel, in een bepaalde richting. De hemel is het uitspansel boven ons. Jezus die omhoog geheven wordt. Jezus die ook weer terugkomt en neerdaalt vanaf de wolken. En het is ook een stad die neerdaalt uit de hemel. Maar we moeten daarbij niet vergeten dat de Bijbel geschreven is in een tijd dat men uitging van een wereldbeeld dat de aarde plat was. Als mensen beredeneren we alles vanuit de tijd, de ruimte en de materie die wij kennen. En de hemel zou wel eens veel dichterbij kunnen zijn dan wij misschien denken. Wij kennen niet die tijd, die ruimte en die materie van God. De 40 dagen na zijn opstanding dat Jezus zich levend vertoonde, was een periode waarin hij op de grens van hemel en aarde leefde. En hij verscheen steeds in die dagen en sprak met zijn leerlingen over het koninkrijk van God. Dit koninkrijk van God wordt overal zichtbaar. En dat kunnen we ervaren waar Jezus in het centrum staat en als Heer wordt erkend. En het heet ook het koninkrijk van de hemel. En de essentie van Jezus is dat in hem de hemel op aarde komt. Dat we heel tastbaar God kunnen ervaren. En dat wij als mensen worden uitgenodigd om hem te leren kennen. De hemel is een plek van het volmaakte leven. Zonder zonde en zonder tekortkomingen. En dat leven is in Jezus op aarde een klein beetje tastbaar geworden. We lazen dat Jezus werd opgenomen in een wolk. En een wolk moeten we hier niet weerkundig opvatten. In de Bijbel speelt een wolk een belangrijke rol. God begeleidde het volk Israël door de woestijn in een wolk. En de wolk was die verhulling van Gods heerlijkheid en Gods heiligheid. En die wolk is een teken van Gods blijvende hemelse aanwezigheid. Die engelen, die zeiden tegen de leerlingen, kijk niet naar boven. Dat komt pas later weer aan de orde, als Jezus terugkomt. Maar leef hier beneden. Hier beneden is het ook al, dat koninkrijk van God. En op de vraag, waar is de hemel? dan zouden we kunnen antwoorden, daar waar God is. Waar Jezus' aanwezigheid wordt gezocht en beleefd en waar zijn geest werkt. Jezus had zijn leerlingen de opdracht gegeven, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. En daar zitten ze dan. In die bovenzaal. De leerlingen. Moeder Maria en nog een paar andere vrouwen. En zelfs de broers van Jezus. Eerder kunnen we lezen dat zij hem helemaal niet in hem geloofden. Ze dachten zelfs dat hij zijn verstand verloren had. Maar kennelijk zijn ze tot een ander inzicht gekomen. En ze moeten wachten. Totdat die belofte vervuld zou worden die Jezus hen namens de Vader zou geven. Ik denk dat ze geen flauw idee hadden hoe die belofte nou precies vervuld zou worden. En ook niet wat ze nou precies konden verwachten. En ook niet hoe lang ze er precies op konden wachten. Want zoals ik al zei, die tijd van God is anders dan hoe wij die beleven. Maar daar zitten ze, in die bovenzaal. En daar bleven ze. En ze bleven daar allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Eensgezind. Het is een woord dat we misschien in deze tijd niet zo heel veel meer gebruiken. En zelfs als het nog gebruikt wordt, dan lijkt het erop dat het in de praktijk steeds minder gewoonte is om eensgezind te zijn. En het wordt meer en meer gebruikelijk dat als iemand iets vindt en dat ook laat weten, er onmiddellijk, vaak anoniem via social media, mensen het tegengestelde vinden en nogal eens op een ongezouten en onaangename wijze verwoorden. Ook binnen de christelijke gemeente is eensgezindheid vaak ver te zoeken. En als je dan gaat kijken waarover sommige meningsverschillen gaan, dan lijkt het vaak niet de moeite waard om je er druk over te maken. Dat is trouwens niet nieuw. Want we kunnen daar al over lezen in Handelingen 6, dat ook die eerste christengemeente met conflicten leefde. Als je dat woord eensgezind zou gaan ontleden, dan heeft het twee delen. Eens en gezind. Eens, dat betekent dat je dezelfde mening hebt. Je deelt dezelfde mening. En gezind of gezindheid, dat is een manier van denken of voelen. Een geloofsovertuiging. Dus eensgezind is diezelfde manier van denken hebben. Dezelfde geloofsovertuiging. Paulus schrijft aan de Filippenzen, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En de Bijbel in gewone taal geeft het zo weer. Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. In de jaren 90 en ook nog wel daarna was het heel populair. En de manier voor veel aanhangers van het christelijk geloof om te bedenken hoe zij in bepaalde situaties in lijn met hun geloof behoorden te handelen en zich af te vragen, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Afgekort WWJD. What would Jesus do? En die afkorting die werd dan ook bijvoorbeeld gedragen op allerlei armbandjes. Misschien, als we die vraag, wat zou Jezus doen, vaker aan onszelf zouden stellen en daarna zouden handelen, zou er veel meer eensgezindheid zijn. En we lezen hier dat ze daar in die bovenzaal in Jeruzalem bleven. En daar allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Eensgezind bidden. Bidden is sowieso de belangrijkste activiteit van elke christen en van elke christengemeente. In de evangelie kunnen we lezen hoe Jezus zelf onderricht geeft over het gebed. En in Matteüs 18 zegt hij iets over die eensgezindheid. Ik verzeker jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het ook voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Peter zei het al zo mooi. Dan ben je niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Niet met z'n zessen aan het wandelen, maar met z'n zevenen. Dat eensgezind bidden iets teweeg brengt, dat is wel duidelijk. En dat kan een aantal van u vast wel bevestigen vanuit een ervaring uit uw eigen leven. En misschien wel meer dan we ons hebben voorgesteld. Misschien soms ook wel anders dan we hadden voorgesteld. Maar dan is het uiteindelijk toch ook weer beter. Als je zo leest over die groep mensen in die bovenzaal, dan bleven ze daar dus allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Dan zou je ook kunnen afvragen wat daar allemaal gebeden werd. Ooit waren zij nooit nog niet zo bedreven in het bidden. En toen vroegen ze aan Jezus: Heer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn leerlingen heeft geleerd. Jezus heeft hen ook geleerd geen veelheid van woorden te gebruiken. En misschien zijn er af en toe ook wel eens stiltes gevallen. En als dat bij ons gebeurt, bijvoorbeeld als er om een gebed gevraagd wordt in de samenkomst of in een bidstond, dan denken we al gauw, laat er nou toch gauw iemand bidden of laat ik het dan maar doen. Stil zijn is moeilijk. Volharden in het bidden betekent niet dat je constant moet doorpraten tegen God en op je knieën moet, je handen moet vouwen en je ogen dicht moet doen. En ook niet dat we in een estafette van de een naar de ander moeten gaan bidden, zoals deze 10 dagen van die gebedsactie binnen het leger de Zeils. Natuurlijk is het fijn als er heel veel mensen bereid zijn om te bidden. En ook als ze hardop willen bidden. Maar laten we ook die stilte niet vergeten. Want het belangrijkste is dat je in contact blijft met God. Dat je op Hem gericht blijft. Dat is volharden. En van harte hoop ik wel dat u door deze gebedsactie en zoals wij daar invulling aan hebben gegeven, ideeën heeft gekregen hoe je op verschillende manieren met gebed bezig kunt zijn en je kunt blijven richten op God. Met volharden in het bidden is nog één ding heel belangrijk. En dat is niet opgeven. Soms lijkt het erop dat ons bidden zo weinig effect heeft. En hebben we het gevoel dat het God niet bereikt. Dat het als het ware die hemel van koper is. En volharden is om dan toch ook door te gaan met bidden. Te blijven bidden. En belangrijk is het dan natuurlijk ook dat we God ons laten bereiken. Want hoe vaak komt het niet voor als we aan het bidden zijn dat we verstoord worden door allerlei gedachten die in ons opkomen. Die misschien helemaal niets te maken hebben met waarvoor je eigenlijk zou willen bidden. Door eensgezind, volhardend te bidden, waren die mensen daar in die bovenzaal in Jeruzalem klaar om de belofte te ontvangen die God hen door Jezus zou geven. Zij konden worden vervuld met die Heilige Geest. Zij werden voorbereid en God kon daardoor zijn belofte vervullen. Persoonlijk vind ik het wel een hele mooie gekozen periode om een gebedsactie te houden. Zo tussen Hemelvaart en Pinksteren. En net zoals die mensen deden in die bovenzaal in Jeruzalem. Ook wij worden opgeroepen om eensgezind en volhardend te bidden voor het werk van het leger des Heils. Wij weten dat we zonder God helemaal niets kunnen. Hij is onze kracht, onze inspiratiebron en onze toekomst. En soms zakt in de waan van alle dag dat besef wel eens wat weg. En daarom is het goed om zo nu en dan bewust stil te staan bij het feit dat we Hem iedere dag nodig hebben. Ons is die Heilige Geest al gegeven. En toch moeten we eensgezind en volhardend blijven bidden voor die drijvende kracht van de Geest. Gebed is iets essentieel. Persoonlijk gebed, maar ook het gezamenlijk gebed voegt veel toe aan die stille momenten waarin je alleen bent met God. Door eensgezind en volhardend te bidden, wordt een band opgebouwd met elkaar en mag je elkaar aanvullen in het gezamenlijk gesprek met God. En daarbij gaat het niet eens zozeer om het aantal uren dat we bidden en de woorden die we daarvoor gebruiken, maar vooral om de kwaliteit en onze gerichtheid op God. De Heilige Geest die wil ons triggeren en in beweging zetten om te bidden en om onze gaven in te zetten ter uitbreiding van Gods Koninkrijk, de hemel op aarde. Gods Geest staat klaar om ons te triggeren, zodat we als legeren zelfs ook mogen groeien. In eerste instantie geestelijk en daardoor ook in aantallen. Laten we net als die mensen toen in de bovenzaal in Jeruzalem eensgezind en volhardend blijven bidden. En ik voeg daar ook aan toe, niet alleen deze 10 dagen. Laten we er niet mee stoppen met Pinksteren. Want God heeft ons nog veel meer beloofd. Amen.